Führ in meinen Verlust, wenn ich mich süde, na da, hilf du mir nicht selbst beloofd, dat ich bei u schuilen mag. Warum soll ich angstig sein, als het leven mij benauwt? In de storm bent u, o God, vast de rots van mijn behoud. Eén ding vraag ik van u, waar mijn ziel zo naar verloopt, is thuis te komen in. Dwars door alle moeite heen, alle onrust diep in mij, laat u mij uw liefde zien, en bent u in de nood nabij. Eén ding vraag ik van u hier, waar mijn ziel zo mijn vader mij, laat mijn moeder mij alleen, liefde vol niet u mij aan, en slaat uw armen om mij heen. Hierin vraag ik van u, waar mijn ziel zo
goedemorgen allemaal, broers en zussen. Fijn dat we hier weer met een hele club mensen bij elkaar zijn. Welkom ook in deze dienst, ter ere van onze God en Vader in de hemel. Laten we hem alle lof toezingen vandaag. Onze voorganger is vandaag dominee Jan Wesselink. De collecte is vandaag voor HIP Helpt. Ik weet niet of jullie die allemaal kennen, maar het is een organisatie die met vrijwilligers opkomt voor mensen in de buurt. En vanuit het evangelie en vanuit de naaste liefde iedereen wil helpen. Vandaag zijn er als het goed is weer kinderbijbelgroepen. Die hebben zich al, dacht ik, al verzameld buiten de kerk. Dus die zien we nu niet, de kinderen. Thema wat zij behandelen is: Jezus is het brood dat leven geeft. Woensdag is er een gebedsbijeenkomst in de kerk om 8:00. En iedereen die wil meebidden. 7:00, kijk. Nou, dan weet hij ook direct bij wie je moet zijn met gebedspunten bij Etta Voet. 7:00 dus, woensdag in de kerk. En iedereen die mee wil bidden is welkom. Mooi nieuws van Robert Anders en Sanne van Mispelaar. Zij zijn net lid van onze gemeente. Zij hopen aanstaande donderdag 8 juli te gaan trouwen. Nou, is heel fijn natuurlijk. Ze zijn via een zoektocht bij onze gemeente terechtgekomen. Ze gaan horen bij kring 6. En ze hebben zich in het vorige dienblad voorgesteld, dus daar meer informatie over hen. Maar als jullie kijken, Robert en Sanne, van harte welkom. Zondag, aanstaande zondag, is de bevestiging van Bert Laurens en René Mulder in het ambt van ouderling. De bloemen, die gaan naar Robert en Sanne. Die worden nog bezorgd. En we hebben een flink aantal mensen dat geslaagd is in de gemeente. En daar is, als het goed is, een filmpje van.
Nou, ik heb examen gedaan op de meerwaarde. En daarop heb ik kader beroepsgerichte leerweg gedaan op de afdeling Zorg en Welzijn. En hierna ga ik op het Dulon College in Ede ga ik office assistant studeren. En dat is een opleiding voor secretaressen.
Nou, dat is een mooi begin. Van harte gefeliciteerd. Wens elkaar een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goede en gezegende zondagmorgen, broeders en zusters. Het is mooi om ook weer gemeenteleden uit Oost in levende lijven te zien. Dat is best wel een poos geleden, denk ik, voor een heel aantal. Vorige week heb ik in West, maar dat zullen heel wat van u wellicht ook via de online verbinding ook hebben meegekregen, heb ik een eerste preek gehouden in een serie van 3-4 over de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Vorige week ging het over het grootste plan van God met ons leven, dat hij vanuit de hemel allerlei geestelijke zegen op aarde uitdeelt. En vanmorgen wilde ik preken over hoofdstuk 2. Hè, wie komen er nou eigenlijk binnen in die gemeente, in dat huis van God? En Efeze 2 staat tegen de achtergrond van de tempel in Jeruzalem. En de liederen die we vanmorgen zingen zijn daar ook op afgestemd. Je kunt je voorstellen, dit was eigenlijk de enige plek op aarde waar God te vinden was, waar hij contact maakte vanuit de hemel met de mensheid. En dan had je de tempel, een beetje rechts midden. En heel veel psalmen, ik meende net psalm 27, maar dan in een eigentijdse versie al te horen. Het verlangen naar God om daar thuis te zijn, in zijn huis. Nou, psalm 68 is zo'n lied, psalm 65, er zijn er veel meer. Maar het is denk ik mooi dat als we die zingen of beluisteren, dat je even dit beeld in je achterhoofd hebt. Wij komen hier ook samen om de schepper van hemel en aarde toe te zingen en te aanbidden. Laten wij ook onze afhankelijkheid van hem uiten en we doen dat vanmorgen met opwekkingslied 281.
Oh, say,
Laat u namens God liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus. Amen. Vanuit zijn heiligdom vaardigt God ook zijn wetgeving uit. We zullen daar ook vanmorgen naar luisteren en daarna Psalm 65 vers 2 zingen. Als je je eigen leven vergelijkt met God in zijn glorie, maar ook in zijn heiligheid, ja, dan mankeert er natuurlijk van alles aan. En je ziet ook wereldwijd hoe mensen er vaak een zootje van maken. Een gebed om vergeving is altijd dan op zijn plek. Psalm 65 vers 2, naar Gods goede geboden.
Door zijn Zoon, Jezus Christus, heeft God ons bevrijd uit de slavernij van zonde, schuld en angst voor zijn oordeel.
Hij wil niet dat je daaraan weer ten prooi valt. Blijf daarom door geloof verbonden met je bevrijder, volg hem en vertoon zijn beeld.
Vertrouw daarbij op zijn liefde en trouw.
Zoek geen andere God dan Jahwe, die zich door Jezus Christus en in zijn woord laat kennen.
Maak deze God niet anders, zo dat hij in jouw beeld van hem past.
Houd Gods naam hoog en laat in heel je doen en laten je eerbied voor hem doorwerken.
Bij al je drukte en bezigheden, al vanaf de schepping, wil God dat we één dag in de week speciaal vrij houden om hem als de Allerhoogste te vereren, samen met de gemeente van Jezus Christus. Dat werkt zegenrijk door.
Houd je ouders en alle anderen die gezag ontvangen hebben in ere.
Ga voorzichtig en liefdevol om met de leefruimte die God een ander gunt.
Laat het huwelijk en seksualiteit gaaf en heilig voor je blijven. Vraag God of daarin liefde en trouw de toon mogen aangeven.
Vergrijp je niet aan wat je naaste aan geld en bezit van God gekregen heeft.
Heb de waarheid lief en laat bij je spreken over anderen en je naaste zijn eer en zijn naam veilig bij je zijn.
Besef dat zonden altijd opkomen uit diepere verlangens en begeerten. Vraag daarom de Geest van God of Hij je in goede banen mag leiden.
Laten wij knielen en bidden. Heer, eeuwige God in de hemel, onze lieve Vader, dankzij de Heer Jezus, zo mogen wij naar onszelf kijken, omdat u zo naar ons kijkt, Heer, mensen die u hebt uitgekozen, die u het voorrecht hebt gegund om dicht bij u te komen, te zingen, tot uw lof, mensen die steeds meer zich mogen verdiepen in uw heil, een God die zijn gunst bewijst dag aan dag, ook al kunnen wij daar heel gemakkelijk aan voorbij kijken, een God die vanuit een onpeilbaar diepe goedheid ons eeuwig leven gunt. En dat maakt ons bestaan hier op aarde toch heel anders, Heer. We danken u dat u ons weer naar de kerk roept deze ochtend, dat we weer kunnen zingen, dat u ons ook door het afgelopen jaar heen gedragen hebt. Ook al waren wij misschien wel eens te neergeslagen of wellicht de wanhoop nabij, maar u hebt niet nagelaten, Heer, om uw goedheid en uw gunst altijd weer ons te bewijzen. Heer, wilt u ons zegenen? Het feit dat we hier zitten betekent ook dat u ons vergeeft, dat u ons niet de deur uitzet, niet buitensluit, maar dat u ons wilt zien in de Heer Jezus Christus. En wij bidden of u dat ook wilt blijven doen, zodat we gerustgesteld worden, zodat we ons vrij voelen, veilig, zo dicht bij u. Wij bidden om uw zegen over de lezing van uw woord, Heer, de uitleg ervan in de preek. We danken u dat u het woord neemt in ons leven en dat u ook aan het woord wilt blijven. Wij bidden om uw zegen voor de kinderen die in een andere zaal bezig zijn en begeleid worden. En geef dat ze ook daar iets ontdekken van uw goedheid en uw liefde, omdat ze zich bezighouden met de Heer Jezus als het levende brood. Heer, wilt u ons zegenen en ons lief hebben, in Jezus' naam. Amen. Laten wij de Heilige Geschriften openen. Ik zei al dat de preek zal gaan over Efeze 2. Ik wilde ook het hele hoofdstuk als tekst nemen. Dat zal ik straks wel wat verder uitleggen. Daar gaat het over de voorhof. En in Handelingen 21 kun je lezen dat daar in de tijd van Paulus ook wel heel scherp op gelet werd. Komen in de voorhof zo dicht bij God alleen maar de mensen die daar ook het recht toe hebben. Nou, heidenen waren mensen die dat recht absoluut niet hadden. We lezen Handelingen 21 vers 27 tot 30 en Efeze 2.
Handelingen 21 vanaf vers 27. Toen de 7 dagen van de reiniging bijna verstreken waren, zagen Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze grepen hem vast en brachten grote opschudding teweeg onder de tempelbezoekers. Ze schreeuwden: Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht en daarmee heeft hij deze heilige plaats ontwijd. Ze hadden hem namelijk kort tevoren met de Efeziër Trofimus in de stad gezien en ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer en er ontstond een volksoploop. Paulus werd hardhandig de tempel uitgesleurd. En meteen werden de tempelpoorten gesloten. Efeziërs 2 vanaf vers 1. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één gemaakt heeft, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij Hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest.
Laten wij na de verkondiging opwekkingslied 715 zingen Hoe lief heb ik uw huis. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Toen ik van de week bezig was over dit hoofdstuk na te denken, dacht ik ook van, ja, hoe vind ik een goede vergelijking? En ik moest denken aan de zon. Wie van u kan er af en toe enorm genieten van de zon? Ik wil niet zeggen dat je per se in de zon gaat zitten of in de zon gaat liggen bakken. Hè, maar we hebben weer een donkere winter achter de rug en een best wel nat en kil voorjaar. En als het dan eindelijk echt lente wordt of de zomer aanbreekt, dan kun je ook zo'n gevoel hebben van, ah, heerlijk. Het licht, mensen zijn er zelfs heel erg afhankelijk van, om weer uit die donkere periode in het licht te komen. De warmte, de lange avonden. En als het in Nederland een beetje mee zit, kun je lekker lang buiten zitten. Je kunt je hart eraan ophalen. De zon, het zonnestelsel, eigenlijk in die immense ruimte maar een heel pieterpeuterig plekje. En als je kijkt hoe groot de aarde is in vergelijking met de zon, dan valt de aardbol ook bijna in het niet. Ik heb zelfs even nagekeken van hoe nauw luistert dat. Hè? Stel je voor dat we dichter bij de zon zouden rondcirkelen, net als de planeet Venus. Nou, de gemiddelde jaartemperatuur op Venus is 400 zoveel graden. Dat overleef je niet. En stel je voor dat je op Mars zou wonen, dan heb je nachten van min 140. Gemiddelde jaartemperatuur van min 63. Dus we zijn hier op onze planeet wel ongelooflijk afhankelijk van de zon. En het is ook heel bijzonder dat de aardbol net op zo'n afstand van deze relatief kleine ster rondcirkelt, dat we het overleven. Ja, we hebben de klimaatproblemen, hè, dus de tijd zal leren hoe dat gaat lopen. Maar als de zon zou uitvallen, uitdoven, geleerden berekenen dat dat nog ongeveer 5 miljard gaat duren. Dus we hebben nog wel wat tijd. Maar ja, dan wordt het aardedonker. En ijs en ijskoud. Dan gaat alles onherroepelijk en ook in no time dood. Het is niet vreemd dat mensen in vroegere tijden of stammen in het oerwoud aan de zon goddelijke krachten toekenden. Of de zon als God gingen vereren. Want je leven was ervan afhankelijk. Je moet er toch niet aan denken dat de zon niet meer opgaat. En de Germanen vroeger, die vierden na kerst de terugkeer van het licht. Of met kerst, denk ik. En mensen wisten heel goed, de zon is de bron van alle leven. We kunnen hem niet missen, ga je dood. En zoiets kun je je ook voorstellen met een godheid. En wij zijn dat besef een beetje kwijtgeraakt. Het is voor ons niet zo gemakkelijk om dat gevoel te pakken. Maar het is natuurlijk duizenden jaren zo geweest dat je niet zonder een godheid kon, die je leven beheerste, want als het contact ook maar verbroken werd, ja, ging je eraan. Denk maar even aan de Baalspriesters in de tijd van Elia. Contact verbroken, ja, nou zijn we gezien. Ik heb als thema voor de preek van levensbelang. Dicht bij God leven. Van levensbelang, dicht bij God mogen leven. Drie dingen. Houd oog voor je verleden. Geniet of verwonder je over het heden. En kijk verwachtingsvol uit naar de toekomst. Het is van levensbelang, in de diepste zin van het woord, dicht bij God leven. Houd oog voor je verleden, geniet van het heden en kijk uit naar je toekomst. Eerst dat verleden. Misschien is het u wel opgevallen net bij de lezing, broeders en zusters, maar ook Efeze 2 is weer een bomvol hoofdstuk. Er staat heel veel in. Ik dacht vanmorgen op weg hier naartoe, je zou misschien wel bijna over elk vers een afzonderlijke preek kunnen houden. Hoe krijg je pakken wat Paulus wil overbrengen? Hè? Wat zijn nou de hoofdlijnen in dit hoofdstuk? Nou, ik wil een poging doen om samen met u de kern van dit hoofdstuk in beeld te krijgen. Dat betekent dat ik ook een heleboel moet laten liggen. Het gaat me echt om, wat is nou de centrale boodschap en wat kunnen wij er vandaag de dag mee? En hoe pas je zo'n hoofdstuk nou toe op je eigen leven en op je eigen gemeente zijn? En ik wil even twee plaatjes te hulp roepen. Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente in Efeze. Dat ligt daar net iets links van het midden in Turkije, het vroegere Klein-Azië. Paulus heeft daar ook 3 jaar continu gewerkt. Was daar dus heel goed thuis. En in Efeze had je de tempel van Artemis. En Paulus die schrijft ook tegen de achtergrond van het tempelcomplex in Jeruzalem. Dat staat rechts. En wat je hier heel mooi kunt zien is dat je daar het allerheiligste had. En dan de voorhof. Maar daaromheen stond een hoge, dikke muur. Ik denk dat ik deze afbeelding wel eens eerder voorbij heb laten komen. Maar die dikke muur, die symboliseerde de afscheiding, of het onderscheid tussen het volk Israël, de mensen die wel binnen mochten komen en dicht bij God, en de mensen die dat absoluut niet mochten. En ik heb even Handelingen 21 met u gelezen, omdat je merkt dat in die tijd van Paulus mensen daar ook heel fel op waren. Paulus die lijkt Grieken meegenomen te hebben, heidenen in de beleving van toen. En ze pakken hem in zijn kraag en ze slepen hem naar buiten. En als je even doorleest in Handelingen 21 merk je zelfs dat ze hem willen vermoorden. De Romeinse garnizoenen moeten hem ontzetten, want anders was hij zijn leven erbij ingeschoten. Dus de tempel in die dagen liet iets zien van, ja, God heeft een eigen volk. Mensen die het voorrecht mogen hebben om heel dichtbij te komen. En de rest staat erbuiten. En Paulus zinspeelt op dat gevoel van erbuiten staan. Het buitengesloten worden. Als u dat gevoel op een of andere manier kent, dan weet je dat dat een rotgevoel kan zijn. En je bent op een heel leuk, vrolijk feestje, maar je hebt het gevoel, ik hoor er niet echt bij. Of je zit in een klas, jaar in jaar uit, maar je weet, ik sta er een beetje buiten. Ik hoor niet bij de populaire kern. Of wanneer je midden in de nacht thuis komt en je bent je sleutel vergeten en je kunt niet eens naar binnen. Dat gevoel van, ja, ik voel me verloren. Ik sta hier, moederziel alleen. En als het om je contact met een godheid ging, dan was dat natuurlijk nog veel en veel sterker en ook veel erger. Helemaal als je beseft dat het wel om de schepper God gaat. De bron van alle leven op aarde. en de bron van alle liefde en de bron van al het licht. Ja, als de zon. En als het contact met die God wegvalt, als hij niks meer van je wil weten, ja, dan ben je gezien. En dan ben je, zegt de Bijbel, eigenlijk al dood. En je bent misschien nog springlevend. Je onderneemt van alles. Je agenda is van begin tot eind gevuld. Maar eigenlijk ben je los van God dood. En hij is de zon waar je niet zonder kunt. En Paulus is er niet de man naar om daar wollig over te doen. Het is een hoofdstuk in de Bijbel waar je wel even moet slikken misschien. Hij gebruikt veel woorden. Ik heb ze eens even op een rij gezet. Hij zegt notabene tegen de christenen in Efeze: jullie waren heidenen, onbesneden, geen contact met God, geen verbond, geen burgerrecht in Israël met alle voorrechten, zonder hoop. Wat moet je in het leven zonder God? Zonder God, dood, je ligt onder zijn toorn. Het zijn geen populaire woorden, dat weet ik wel. Dat is mijn gevoel ook, maar ze staan er natuurlijk wel. Onverbloemd. Maar het zijn ook woorden die een soort afweerreactie kunnen oproepen. Hè? Zo van, pff, moet ik hier nou weer mee? Wil ik dit wel weten? Ik las het ook bij sommige uitleggers, hè, die de vraag aan de orde stellen: word je hier niet verdrietig van, somber? En toch vindt Paulus het nuttig en vindt de Heilige Geest het nodig om dit in de Bijbel te zetten, om het ook te bewaren voor ons als kerk. Is het alleen voor de mensen uit Efeze, hè, is het alleen maar hun voorgeschiedenis totdat ze christen werden? Zij herkennen dat natuurlijk moeiteloos. Het was hun levensverhaal. Heidenen, ja, was zo. Zonder God, ja. Zonder hoop, ja, eigenlijk ook wel. Want Artemis kon je ook niet echt het eeuwige leven geven. Klopt, Paulus. En zo was het, zo is het gegaan in ons leven. Maar kunnen wij dat ook zeggen? Zo is het gegaan in ons leven. Ja, eigenlijk niet. Ik denk dat verreweg de meesten van ons in de kerk geboren en getogen zijn, jong gedoopt. Je bent nooit van je leven heiden geweest. Maar als je wat verder terugkijkt in je geschiedenis, natuurlijk wel. Ik heb net even dat plaatje laten zien, het staat er nog van die zendingsreis van Paulus. Het evangelie is natuurlijk via Klein-Azië en Macedonië en waarschijnlijk de Kelten, Engeland en via Friesland ook in Nederland gekomen. Dus ook als Nederlanders kun je zeggen, wij waren vroeger heidenen. Lang geleden misschien, onze verre voorouders. Maar het zit wel in je geschiedenis. Calvijn die zegt, wij hebben als mensen vaak last van een kort geheugen. Als het gaat om wat genade ten diepste is. Een kort geheugen, hè? Het glipt zomaar weg, je bent het in no time vergeten, je staat er niet meer bij stil. En net zo min als je elke dag erbij stilstaat hoe bijzonder het wonder van de zon is. En hoe het licht van de zon van levensbelang is. Dus dat is het eerste van morgen. Het is van levensbelang, dicht bij God leven, maar je moet dan ook oog houden voor je verleden. Besef altijd waar je ten diepste vandaan komt. En dan als tweede, verwonder je over het heden. Want de eerste drie woorden van het hoofdstuk zijn eigenlijk heel raar. Paulus zegt, jullie waren dood. Moet je voorstellen dat je dat tegen iemand zegt. jij was dood. Dan is er natuurlijk iets heel ingrijpends gebeurd. Dan is er een wonder geschied. En denk maar eens even aan die Deense voetballer, aan Christian Eriksen. Dan ben je goed getraind en dan speel je een belangrijke topwedstrijd in een kampioenschap. En ineens struikel je en staat je hart stil. En dan komen de artsen en de eerste hulpverleners aanrennen. Je was dood en hij leeft weer. Gereanimeerd. Je was dood, maar God greep in, wekte je weer tot leven en je leeft weer. En Paulus tekent natuurlijk die donkere achtergrond om juist het wonder te laten opglanzen. Vers 8 is ook zo'n kernvers. Door zijn genade bent u gered. Hoezeer dat van levensbelang is, dat kun je soms merken bij een begrafenis. Vanuit dit kerkgebouw zijn mensen begraven, weet ik, met Efeze 2 vers 8. Door genade ben je gered, maar het is een geschenk van God. Genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood. Maar ik kan weer zien. En ook daar gebruikt Paulus heel veel woorden voor. Heb ik ook even op een rij gezet. God is barmhartig, zegt hij. Liefdevol, hij heeft je levend gemaakt. Gered, opgewekt. En je bent dicht bij hem gekomen. Je ontvangt vrede. En je mag naar hem toe gaan. En God zegt niet, ho jij, niet verder, ik wil jou niet dichterbij hebben. Nee, hij zegt, kom maar. Dicht bij mij. En jullie zijn, zegt Paulus, ingeschreven in het rijk van de hemel. En je krijgt allerlei burgerrechten in het koninkrijk van God. Heiligen zijn jullie, zegt Paulus. Dat betekent dat je heel dicht bij God mag zijn en dat je er ook helemaal bij hoort. Huisgenoten van God. En Paulus zegt, de muur is tegen de vlakte gegaan. En je kunt zo binnenlopen om tot God te naderen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat het is, naderen tot God. Als je bidt. Of als je naar de kerk gaat. Of als je misschien op de fiets of in de auto even snel een schietgebedje doet. Ik kwam van de week bij een oude broeder en die had dit boekje op tafel liggen. Dat is een boekje van Henk Binnendijk, Op weg naar de hemel. En dat is een uitleg van waarom alles er in en rond de tabernakel uitzag zoals het eruit zag. Mozes die krijgt een voorbeeld te zien van hoe het in de hemel is. En hij moet na dat voorbeeld iets namaken, een soort maquette. Waarbij de mensen beseffen van, oh ja, als ik dicht bij God kom, dan gaat het zo en zo. Verzoeningsoffers. Het allerheiligste. Hoe ongelooflijk bijzonder is het dat je als mens dichtbij mag komen. Zonder dat je verschroeid wordt door het felle licht, maar je juist mag koesteren in Gods liefde. Wat Paulus dus in dit hoofdstuk doet, is zeg maar, de twee keerzijden schilderen van één en dezelfde medaille. Ik heb ze voor het overzicht nog maar even weer een keer op een rij gezet. Je mag ze wel allemaal even doorklikken, Jan, want... Je was heiden, maar je bent huisgenoot geworden. Je was onbesneden, maar je kreeg toegang. Geen burgerrecht, maar je werd burger van het koninkrijk. Je leefde zonder hoop, maar je kreeg vrede op aarde. Zonder God dichtbij gekomen, dood, levend gemaakt, onder Gods toorn. God is barmhartig en liefdevol. Dicht bij God. Dat betekent dus, en misschien voel je je wel eens schuldig over ja, wat je in je leven gedaan hebt. Of wat je misschien elke dag wel weer doet, wat je probeert te bestrijden, maar wat niet goed lukt. Maar je mag leven in de zon van Gods genade. Misschien heb je wel zo'n knagend gevoel van twijfel aan jezelf ergens van binnen. Ik doe niet goed genoeg of ik ben niet goed genoeg. Maar je mag je altijd koesteren in de warmte van Gods liefde. Misschien zit je wel dik in de problemen. Weet je echt niet goed hoe het verder moet en hoe je toekomst eruit gaat zien. Maar je mag dicht bij God altijd vertrouwen op zijn zorg. Misschien zinkt een moedje wel eens in de schoenen. Of kom je dingen tegen die je wanhopig of stikverdrietig maken. Maar je mag altijd energie putten uit de geest. Wat wil Paulus overbrengen aan de Efeziërs, maar net zo goed aan ons? Ik denk dat hij, daar gaat zijn hele brief over, dat hij het ongelooflijke wonder van kerk zijn en van gemeente zijn en van christen zijn wil belichten. Je was dood, maar God heeft je gereanimeerd en weer opgewekt en je leeft. Hoe bestaat het? Verwonder je over het heden. Amazing grace. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij liefdevol en genadig vast. En brengt mij veilig thuis. En daarom als laatste, kijk ook verwachtingsvol vooruit. Daar gebruikt Paulus in dit hoofdstuk heel weinig woorden voor. Er zijn uitleggers die zeggen bij vers 7. Zo zal God in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Er zijn uitleggers die betrekken dat op de eeuwige heerlijkheid na dit leven. Maar ja, ik denk dat Paulus dat allereerst schrijft over wat God na de bekering en na het gemeente worden van Christus allemaal nog gaat doen. Maar hij heeft het natuurlijk in hoofdstuk 1 wel gehad over. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Je wordt bij elkaar gebracht in een gemeente van de Heer Jezus. Niet om het uiteindelijk dood te laten lopen als je sterft, maar om daardoorheen bij God binnen te komen. Daarom krijgt Johannes natuurlijk in zijn openbaring, of in de openbaring die de Heer Jezus aan hem geeft, aan het eind ook een fantastisch vergezicht. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. En ik hoorde vanaf de troon een luide stem. Gods woonplaats is onder de mens. Hij zal tussen hen wonen. En dat trilt altijd door je gemeente zijn heen. En als ik mensen van andere kerken in Veenendaal spreek, dan hebben ze het over ons vaak als de poortkerkgemeente. Dat is wel een mooie aanduiding. De poortkerk, omdat je door de poort naar binnen gaat om God te ontmoeten, maar het zal uitlopen op die eeuwige ontmoeting en het bij God zijn. Dan ben je in de kerk iemand die zijn verleden kent. Ik was dood. Zonder God was ik er hopeloos aan toe geweest. Maar je bent ook iemand die zich verwondert over het heden. Die verbaasd kan blijven over de liefde van God. En over de zorg van God. En over de genade van God. En die zich wil laten vullen met de energie van zijn geest. En je bent iemand die vooruit kijkt. Want als ik straks in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, en je weerkaatst God helemaal, dan prijs ik hem in eeuwigheid. Waarom? Omdat ik genade vond. Het kwam niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Van levensbelang dicht bij God mogen leven. Houd oog voor je verleden. Geniet en verwonder je over het heden en kijk verwachtingsvol uit naar je toekomst. En wat wil ik met de preek van vanmorgen bereiken, broeders en zusters? Dat wij, Paulus die zegt het al als een refrein in hoofdstuk 1, dat wij elke dag onder de zon beleven als een geschenk van God. En dat we de onvoorstelbare grootheid van zijn genade vereer en aanbidden. Ik wil u ook wat meegeven om thuis mee aan de slag te kunnen. Ik weet niet precies wat voor weer het vandaag beloofd te worden, maar ik zou u willen vragen om op een goed rustig moment een plekje in de zon te zoeken, of in de schaduw, maar wel als het dag is. En eens even doordenken over wat je allemaal aan de zon te danken hebt. En wat betekent de zon nou voor ons? En probeer dat dan ook eens te doen over God. En wat heb je allemaal aan God te danken? En een tweede verwerkingsvraag zou ik het bijna noemen. Als je nou die drie dingen even op een rij zet, verleden, heden, toekomst. En je probeert door die bril te kijken naar je mede-gemeenteleden en naar gemeente zijn. Wat doet dat dan met je? En verandert dat je kijk? Mensen die hetzelfde verleden hebben, die zich ook verwonderen over het heden en met wie ik op weg ben naar de toekomst. Hoe beïnvloedt dat je kijk op elkaar? Amen.
Zo'n blijvende schreeuw onderling.
vogel is er thuis. Diep om de hemelse wegen. Wie zal u goed naar jongen hoog? Bij u onder de paddenvoog. Worden bij u is een zegen. Zo blijven de kans om te zingen voor u. Gelukkig wie naar u. Horen, kijk naar mij, hier van de hemelse legers. Ja, lieve, ik dacht dicht bij u, een duizend dagen zonder u.
Een van de voorrechten is dat je God gewoon mag aanspreken en mag bidden. We zullen dat doen. En we zullen broeder Cor en zuster Yvonne Romein aan de Heer opdragen. Er is bij Cor een zeldzame vorm van kanker geconstateerd ergens rond zijn darmen. Er is afgelopen week een kijkoperatie voor onderzoek uitgevoerd en de komende week verwachten ze uitslag. Maar het is dus ineens heel spannend en wellicht ook angstig. En verder heeft Albert Pot gevraagd of wij willen bidden voor zijn familie en zijn moeder in het bijzonder. Zij is 99 jaar oud, best wel ziek en verlangt ernaar om naar haar Heer te gaan. Laten we voor God knielen en bidden. Heer, God is licht, zegt de apostel Johannes. Geen spoortje duisternis en dat eeuwigdurende licht straalt van uw aangezicht ook ons leven binnen, Heer. Dag en nacht. En wat is het goed dat u dat keer op keer ons op het hart bindt, want we zouden er niet bij stilstaan, net zo min als we soms stilstaan bij hoe bijzonder het licht van de zon is in ons leven. Maar uw licht en uw liefde schijnen. En waar u komt, zal het duister en de nacht en de macht van zonde verdwijnen. En we danken u, Heer, dat u ons onomwonden zegt waar we ten diepste vandaan komen, wat onze achtergrond is, zelfs als we vrijgemaakt, geboren en getogen zijn en jong gedoopt. En we zouden kunnen gaan denken dat het wel goed zit om die reden met ons. Wat een verbeelding. Heer, we zijn allemaal mensen die door u zijn opgezocht, omdat wij zonder God en dus zonder hoop in deze wereld leefden. We danken u dat u ons benaderd hebt, dat uw geest alles op alles heeft gezet om ons te bereiken door de eeuwen heen, dat uw zoektocht ook resultaat oplevert, want anders hadden we hier niet gezeten, Heer. Dat we het evangelie mogen kennen en horen. Dat er geloof komt. Dat we weer worden gereanimeerd en levend gemaakt. Dat we mogen vertrouwen op uw zorg. Mogen rekenen op uw liefde, zelfs als voor ons het leven in een onontwarbare knoop lijkt te zitten. Dat we altijd weer aanspraak mogen maken op uw genade. Ook al hebben we de stomste of de meest grove dingen uitgevreten. Dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, maar dat we altijd weer mogen bidden om de wijsheid en de kracht van uw geest. En vervul ons zo, Heer, persoonlijk en als gemeente. Wij bidden om uw kracht en uw zegen in de evangelieverkondiging in de hele wereld. Hier in Veenendaal, Heer, waar zoveel andere kerkgebouwen staan. In Nederland, waar vandaag de dag ook in honderden, duizenden gebouwen gepreekt wordt en gezongen. Maar ook een land waar heel veel kerkgebouwen gesloten worden bij gebrek aan kerkgangers en geld. Wilt u de wereld zegenen, Heer, en uw koninkrijk vestigen? Wij dragen die wereld aan u op. Want we zien elke dag toch ook heel triest stemmende nieuwsberichten voorbij komen. Weer een bootje op de Middellandse Zee dat is omgeslagen en waarvan de mensen niet konden zwemmen en dus hopeloos zijn verdronken. Gebieden waar geweld is. Waar achter de voordeur misschien ook wel geweld heerst. Heer, wilt u het zien? Wilt u oplossingen geven? Wilt u het kwaad terugdringen? Wilt u de boosaardige praktijken van de duivel verbreken en verpulveren? Wilt u alles wat goed is, wat gedaan wordt om hulp te verlenen? Om gruwelijke omstandigheden te verzachten? Om vrede te stichten, wilt u dat zegenen? Wilt u zo ook onze gaven van zometeen zegenen, Heer, voor hulp aan andere mensen? Heer, wij dragen Cor en Yvonne Romeijn aan u op. Nu zij zo'n angstwekkend bericht hebben gekregen en er onderzoek gaande is. En ze in gespannen afwachting zijn van de uitslag. Wilt u hen helpen en dragen en ook laten vertrouwen op uw zorg? En wij bidden, Heer, om een goede behandeling, als dat mogelijk is. Wij dragen de moeder van Albert Pot aan u op. Albert zelf, zijn zussen, de andere familie. Nu moeder zo oud is geworden en ernaar verlangt om dit leven te mogen verlaten en haar intrek te nemen in uw glorie. Wilt u haar in deze laatste fase ook alles geven wat zij nodig heeft om die overstap, die verhuizing op een goede manier te maken? We danken u, Heer, voor het aanstaande huwelijk van Robert en Sanne. We danken u ook voor al die jongeren die mochten slagen. Wilt u ze ook zegenen in het vervolg van hun leven als ze het behaalde diploma ook kunnen gebruiken voor een mooi vervolg. En geef dat ze op dat vervolgtraject ook dicht bij u leven. Wilt u geven dat we dat allemaal doen, Heer? Dat we mensen zijn die verwondering kennen. over uw licht en uw liefde die in ons leven schijnen. Het komt niet van onszelf. Het is pure genade. En daarom willen wij u aanbidden en vereren ons leven lang. Hoor ons bidden, Heer, in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw dank ook in uw gave tot uiting te brengen. Mogen de Heer uw gave zegenen en laten we daarna opwekkingslied 334 zingen.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons, levend wordt jouw waarheid, bevrijd ons, schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus. Straalende licht op ons neemt, zichtbaar.
Wanneer in de tijd van het oude verbond een Israëliet de tempel weer verliet en weer gewoon het leven van elke dag inging, kreeg hij de priesterzegen mee. En ik wil met die woorden in gewoon Nederlands u ook zegenen in de naam van God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.